Goedemorgen. Zo. Ja, ik had me niet helemaal gerealiseerd dat de vakantie hier begonnen is. Niet dat ik niet zou gekomen zijn als er wat minder mensen zijn, dat bedoel ik niet. Dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Maar ik wilde eigenlijk een nieuwe serie starten. Dus ik ga 3 keer spreken over Habakkuk, waarvan vanochtend Habakkuk hoofdstuk 1. Dus dan moeten de mensen die hem gemist hebben of hem laten nakijken. Of ik zal hem de volgende keer een korte samenvatting geven van het eerste hoofdstuk, zodat ze mee kunnen komen in het tweede hoofdstuk. Maar we gaan dus 3 keer, en dat zal dus zijn nu in juli. En dan denk ik dat ik in september weer kom, september, oktober. Zal ik dus 3 keer spreken over Habakkuk. Ik vind het altijd wel mooi om gewoon een Bijbelboek door te gaan en dan zo wat meer context te krijgen van het geheel. Dus daarom dat ik hiervoor gekozen heb. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik moet ook eerlijk zijn. Ik doe het ook op dit moment in mijn eigen gemeente. Dus zo eerlijk moet ik ook zijn. Dus ik doe dit ook Habakkuk 1, 2 en 3. Ik moet in mijn eigen gemeente nog Habakkuk 3 doen. Dat doe ik volgende week. Dus het is in die zin voor een voorganger ook dan makkelijker. Goed, we gaan met elkaar lezen Habakkuk hoofdstuk 1. Prachtig Bijbelboek. Ik vind het ook wel eens mooi om uit het Oude Testament te preken. We pakken toch snel iets uit het Nieuwe Testament, maar wat heeft het Oude Testament ook veel te zeggen? Ja, en ben je hier nu als vakantieganger en denk je, Habakkuk 1, daar heb ik maar 1 deel. Ik hoop toch dat dit ene deel je hart zal bemoedigen en het ook in uw geloofsleven zal helpen. Habakkuk hoofdstuk 1. Oké. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Strafgericht door de Chaldeeën over Juda. En daar zegt Habakkuk: Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Dan gaat God antwoorden. Zie rond onder de heidenvolk en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand, dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaat van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen. Als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht. En men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn van hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Dan gaat Habakkuk weer een vraag stellen. Bent u niet van oudsher de Heere? Mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven, Heere. U hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? Nou, dat is Habakuk hoofdstuk 1. Wordt er hiervoor gezegd. Wat moet je hiervan maken, hè? Ja, we gaan het proberen. Het boek Habakuk is een heel bijzonder boek. Het is toch anders dan alle andere boeken van de kleine profeten. Allereerst weten we niet zo heel veel over Habakuk. Habakuk wordt nergens genoemd verder in het Oude Testament. En hij wordt twee keer genoemd in deze eigen profetie. Dus we weten niet zo heel veel over Habakuk. Het tweede is waarom het zo'n bijzonder boek is en dat het zo anders is. Het is een dialoog. En dat heb ik ook geprobeerd door duidelijk te maken. Het is een dialoog, het is een tweespraak tussen God en tussen Habakuk. Het is een gesprek, zou je kunnen zeggen. Het is een intiem onderhoud tussen God en de mens Habakuk. En het is Habakuk die worstelt. Het is Habakuk die onzeker is. Het is Habakuk die worstelt met God en het is God die daarop reageert. En zo zien we in hoofdstuk 1 vraag en antwoord. En dat doet hij in hoofdstuk 2, is dat precies hetzelfde. Ook weer vraag en antwoord. En dan in hoofdstuk 3 zien we dat dan Habakuk in gebed gaat. Je zou kunnen zeggen hoofdstuk 3 is een soort van psalm. Wat je kunt bidden of kunt zingen. Nou, daar komen we. Je ziet dat in hoofdstuk 1 en 2, in dat vraag en antwoord van God naar Habakuk en van Habakuk naar God, God het hart van Habakuk aan het bewerken is. Hij moet ergens naartoe komen met zijn hart. Het is God die zijn hart bewerkt om uiteindelijk uit te komen bij Habakuk hoofdstuk 3, de laatste versen, versen 18 en 19a. Daar moet het naartoe gaan. Dus wat we hier in hoofdstuk 1 en later in hoofdstuk 2 met elkaar bespreken, moet uiteindelijk tot een conclusie gaan leiden. En die conclusie is hoofdstuk 3, vers 18 en 19. En daar staat, en dat zijn eigenlijk de bekendste teksten vanuit Habakuk, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mijn verheugen in de God van mijn heil, de Heere is mijn kracht. Daar gaat het naartoe werken. Maar daar is wel wat voor nodig. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en een deel van hoofdstuk 3. Zodat uiteindelijk hij deze lofzang van hoofdstuk 3, vers 18 en 19 kan zingen. Nou, er gebeurde veel in de tijd van Habakuk. Zowel op het wereldtoneel als in het land zelf. Op het wereldtoneel, dus je zou kunnen zeggen als je toen NOS had aangezet, wat hadden ze dan besproken daar op het NOS? Nou, er was er iets verteld over. Nou, er was een Assyrisch Rijk, maar dat Assyrische Rijk, dat was minder krachtig geworden. En er is een nieuw rijk in aantocht. Het Babylonische Rijk. Hier, in ons gedeelte, hoofdstuk 1, zien we dat terug. Chaldeeën. Het Babylonische Rijk is in opkomst. Een sterk nieuw rijk. Dat is het allereerste wat er gebeurt. Maar er was ook nieuws vanuit het binnenland. Het nieuws vanuit het binnenland was, het was een hele goede periode geweest. Er was een prachtige periode geweest onder een godvrezende koning, Josia. En Josia had godsdienstige hervormingen doorgevoerd. Hij had de afgoden vernietigd, hij had de offerplaatsen vernietigd, gesloten. Hij had de tempel en de tempeldienst hersteld. En het paasfeest, het Pesachfeest, had hij weer in ere doen laten opkomen. Josia, Je zou kunnen zeggen, een herleving, een opwekking in het land Israël. Het was onrustig in de andere landen, maar daar was er iets wonderlijks aan de gang. Het volk van Israël kreeg weer nieuw zicht op wie God was. Maar na koning Josia komen zijn zonen aan de macht. Joas en Jojakim. En dat wat hun vader deed, God weer eren, daar hadden ze helemaal niets mee. Het waren koningen die God niet wilden dienen en het volk uiteindelijk weer bij God wegtrok, weghaalde. Dat is een beetje de situatie. Onrustig, omdat de Chaldeeën in opkomst waren, de Babylonische Rijk in opkomst was, en intern van een opwekking was het opeens duisternis geworden. Van licht was het donker geworden in het land. Het ging hard achteruit met het volk van Israël. En het lijkt erop dat God niets doet. Habakkuk roept om hulp, maar God luistert niet. Wij leven in een land met elkaar, in Nederland, dat eigenlijk hier alle generaties die hier zitten het eigenlijk allemaal heel goed hebben gehad. We zijn allemaal van na de Tweede Wereldoorlog en het is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog steeds beter gegaan met Nederland. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de meeste mensen hebben het goed in Nederland. Er heeft wederopbouw plaatsgevonden, hè? Vanaf 1945, 1950 is er een wederopbouw plaatsgevonden. En eigenlijk plukken we daar nog steeds de vruchten van. We zijn rijker en beter geworden. Het is ja, alleen maar mooier gegaan in Nederland, toch? Economisch, gezondheidszorg, het onderwijs. Iedereen kan een auto rijden, de meeste van ons. Iedereen kan, de meeste van ons, één keer per jaar wel een week op vakantie. Je zou kunnen zeggen, na regen komt zonneschijn. En je kunt je niet voorstellen dat het ooit slechter gaat in Nederland. Maar als we kijken naar de normale gang van zaken, zowel in de wereldgeschiedenis als in de Bijbel, is dat niet waar, dat het alleen maar beter gaat. Dat is niet de norm. Goede tijden wisselen zich eigenlijk altijd af met slechte tijden. Dat is eigenlijk de cadans van het leven. Dat is de cadans van het menselijk leven, maar ook de cadans van deze wereld. En we weten niet hoe we ervoor staan. We zien een bepaalde mate van ontevredenheid in ons land en de verschillen worden eigenlijk steeds scherper. De zorgstaat piept en kraakt en de mensen die nu mijn leeftijd zijn, lichtelijk grijs, sommigen heel grijs, die moeten maar afwachten of over 20 jaar de ziekenhuizen en alles daaromheen nog net zo functioneert zoals het nu functioneert. De vrijheid van godsdienst, waar we zoveel van genoten hebben. Het is maar de vraag of dat over 20 jaar nog zo is. Als politieke partijen en ook de regeringspartijen een aantal toch aan het nadenken zijn over een zondagsschoolpolitie. Het bijzonder onderwijs, waar wij zo van genoten hebben, wat toch wel heel uniek is in deze wereld, dat er christelijk onderwijs is, staat op dit moment zwaar onder druk. En het is maar de vraag of we over 20 jaar nog steeds ditzelfde onderwijs in het land kunnen geven. We hebben een goede periode gehad, maar de cadans is dat het ook slechter kan worden. Zoals we door de eeuwen heen en in de Bijbel ook zien. Er kunnen gewoon geestelijk donkere periodes aanbreken, zoals bijvoorbeeld in de tijd van Habakuk. En is Habakuk en die zijn toch ook weer heel ontnuchterend. En Habakuk worstelt hiermee. Nou, laten we eens kijken waar hij mee worstelt. Hij stelt twee vragen. Is het je opgevallen? Ik heb geprobeerd om dat een beetje te lezen ook zo. Hij stelt twee vragen. Heren, vraag 1, vers 2 en 3a. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? En vraag 2, waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? Vers 13. Twee keer waarom vragen. Hij zei, heren, ik snap u niet. Ik begrijp u niet. Ik bid, maar u luistert niet. U hoort helemaal niet naar mij. Ik krijg geen antwoord van u. Habakuk is in die zin toch een moedig man. Hij gaat in gesprek, in dialoog en heeft moed om vragen te stellen aan God. En na een periode van bloei is er dus moeite en duisternis gekomen en zien we dat de bloei van het land opeens verwelkt. Het gaat achteruit. En hij zegt dat ook, hè. In plaats van rechtsbetrachting is er rechtsverkrachting, komen de Galdeën eraan, een ruig en woest volk. Ze staan te trappelen om het land in te nemen, onze stad te verwoesten, ons mee te nemen in ballingschap. Het is verschrikkelijk, het is een puinhoop. Hoe lang nog, heren? Luistert u eigenlijk wel? En waarom tolereert u dit allemaal? Dat er zoveel onrecht is, geweld en moeite? Moeten we maar gewoon toekijken? Hoort u het wel? Ziet u het wel? Doet u er nog iets aan? Antwoordt u nog? Verlost u ons nog? Dat is nogal wat. Wat Habakuk hier allemaal tegen God zegt, hè? Nou, daar zal God wel op stel of sprong op gaan reageren, nietwaar? Daar zal hij wel op reageren. Als er zo'n aanklacht naar God komt, dan zal hij nu alles wel goed gaan maken. Toch? Zo is toch jou en mijn God? Toch is het anders. Toch is het anders. Want als God antwoordt, zegt hij, zie rond onder de heidevolken, vers 5 en 6a, zie rond onder de heidevolken en aanschouw, verbijster u, sta verbijsters, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt, want zie, ik doe de Galdeën opstaan. Habakuk, je zult het niet geloven. Ja, dit is een antwoord wat verbijsterend is, hoor. Je zult het niet geloven, Habakuk. Want het wordt nog. Het wordt nog erger. Het wordt nog erger. Habakuk, je roept wel, bevrijd ons, bevrijd ons. Maar ik zal tegen je zeggen, de Babyloniërs komen. Ze zullen de stad veroveren, de stad innemen en het volk meevoeren in ballingschap. Er zal nog veel meer geweld, agressie en liefdeloosheid in het land komen. En in plaats van dat de Heer het juk gaat wegnemen, maakt hij als het ware het juk nog erger, nog zwaarder. God laat dat toe. Ik breng in uw dagen een werk tot stand, vers 5. Ik doe de Galdeën opstaan. Het is God die in controle is, maar weet dat er nog ergere tijden gaan aanbreken. Habakuk was al aan het worstelen met God. Hoort u mij wel? Ziet u mij wel? Hoort u wat ik zeg? Ziet u de omstandigheden van ons volk en van mezelf? Hij worstelt met zijn geloofsvertrouwen. Hij wil zo graag antwoord, maar door dit antwoord wordt het alleen nog maar moeilijker voor hem. De vraagtekens nemen eigenlijk alleen nog maar toe. Ook wij hebben vaak vragen. Of wij kunnen vragen hebben. Ook wij kunnen worstelen. Er zijn mensen die zeggen van, ja, je geeft de twee uitersten schetsen van mensen die worstelen. De ene uiterste is, Je mag geen vragen stellen aan God. Je mag geen vragen hebben aan God. Je mag sowieso de waarom-vraag niet stellen aan God. Als je dan toch iets wil vragen, dan is het niet waarom, maar waartoe. Worstelen met God is ook niet nodig. Want God bestuurt toch alle dingen. En aan de andere kant van het spectrum zijn de mensen die zeggen, ik snap God niet. Waarom zoveel ellende? En dus is de conclusie, als dit de God is waar ik in moet geloven, dan is er geen God. Dat zijn de twee uitersten van mensen die worstelen. De ene zegt, ik hoef niet te worstelen, want God bestuurt alleen, ik hoef ook geen vragen te stellen. En de andere zegt, als dit de God is, dan vaarwel. Maar Habakuk herkent zich niet in een van deze twee. Want hij stelt vragen. Zelfs de waarom-vraag stelt hij aan God. Blijkbaar mag die waarom-vraag dus gesteld worden aan God. Maar aan de andere kant, hij weet ook, maar God bestaat. Met mijn worstelingen weet ik, bij één persoon moet ik zijn. Met mijn worstelingen weet ik, ik moet dat uitspreken bij één persoon. En dat is God zelf. In mijn moeite, in dat wat ik zie om mij heen, het volk wat steeds verder van God afdrijft, de vijand die aanstaande is, ik bevraag hem. Ik heb mijn zorgen en ik spreek die zorgen uit bij God. Omdat ik weet dat God bestaat. Je zou kunnen zeggen, hij staat hier in lijn met Petrus. Waar moeten we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En Habakuk doet precies hetzelfde. Waar moet ik heen gaan? Met mijn vragen en mijn worstelingen. Nou, gelukkig, er is een God die bestaat. En ik kan mijn vragen en mijn worstelingen bij hem kwijt, want hij is er. Dat zien we ook verder, als we verder lezen. Dat God voor Habakuk realiteit is. Dat zien we in vers 12. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige, mijn. Hij is er voor mij. En ik mag mijn vraag aan hem stellen. Het is een persoonlijke God. Hij is de Jehovah, de eeuwige. En hij is de heilige. Ik weet het, ik ben een schepsel. En hij is de schepper. Ik ben de onheilige, maar hij is de heilige. Ik ben nietig, maar hij is majestueus. Hij is mijn heilige. Ik ben een zondig schepsel en hij is een vlekkeloos, reine God. Het is dus Habakuk die zowel vragen durft te stellen waarom, maar ook weet aan wie hij ze stelt. Aan een heerlijke, heilige, majestueuze God. Hij is nog niet klaar met zijn vraag, hoor. Want naast zijn eerste vraag, hoort u mij niet? Ziet u mij niet? Gaat hij nu in dat tweede gedeelte een diepere vraag stellen. Het gaat dieper in de zin van, nou, hij zegt daar, waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardig is dan hijzelf? De tweede vraag zegt hij, u bent toch een goede God, niet waar? Maar kijk nu eens naar deze wereld, kijk nu eens naar uw volk, kijk eens naar uw land, kijk eens naar uw stad, hoeveel onheiligheid en onreinheid er is. U moet hier toch iets aan doen, u bent toch niet onverschillig? Het laat u toch niet koud? Het laat u toch niet koud dat er goddeloze de rechtvaardige iets aandoet.
Heere God, bent u in slaap gevallen? Waar bent u nu? Nu als er zoveel onrechtvaardigheid is en de goede daaronder moeten lijden. Goede tijden en slechte tijden wisselen elkaar af. Ook in het leven van Habakuk. Je zou kunnen zeggen, in de Bijbel is er een basisprincipe. Lijden en glorie horen bij elkaar. Lijden en glorie wisselen elkaar af. Er is geen glorie als er geen lijden is geweest. Anders gezegd, als wij kijken naar een sportprogramma en iemand krijgt een gouden medaille, dan zien we daar alleen zijn glorie. Hij heeft 400 meter gerend of 800 meter gezwommen of wat hij ook gedaan heeft. Maar uiteindelijk krijgt hij of zij een medaille. Wij zien niet zijn of haar lijden. Wij zien niet haar tranen van al die trainingsuren die erin zitten. We zien alleen de glorie, maar niet het lijden van al die jaren afzien om ergens te komen, om gedisciplineerd en opgeofferd te leven, om uiteindelijk de glorie van de medaille te ontvangen. Je zou kunnen zeggen, zonder wrijven, geen glans. Lijden en glorie wisselen elkaar af. Er is geen glorie als er geen lijden is. Dat is niet alleen een basisprincipe van de Bijbel. Dit is het evangelie. De vraag die Habakuk heeft, waarom? Hoort u mij wel? Ziet u mij wel? Waarom laat u zoveel onrechtvaardigheid toe? Weet je waar ons dat vanochtend brengt? Bij het kruis. Het brengt ons bij het kruis. Het is Jezus die bij zijn vader is geweest, maar zijn aanwezigheid niet wilde vasthouden, maar mens is geworden. Hij is in deze wereld gekomen om slaaf te worden. Om aan een kruis te sterven. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Toen spuwde zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Hoe lang nog, heren? Luistert u wel? Hoort u het wel? Ziet u het wel? Verlost u wel? Waarom al dit onrecht? En de tweede vraag van Habakuk die daarop volgt, kan het nog erger? Kan het nog erger? Waarom kijkt u alleen maar toe als mensen trouweloos handelen, wanneer goddelozen de rechtvaardigen verslindt? Toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan zijn rechter en de ander aan zijn linkerzijde. En de misdadiger zei tegen hem, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Kon het nog erger? Ja, het kon nog erger. Het is God die zijn zoon uiteindelijk voor jou en mij heeft laten sterven. De vragen van Habakuk brengen je bij het evangelie. Het is Gods ondoorgrondelijk handelen. En alle vragen die daarbij komen, die ons laten stilstaan bij het kruis. Er is geen glorie als er geen lijden is geweest. Ik breng rechtvaardigheid vanuit onrechtvaardigheid. Ik breng redding vanuit veroordeling. Ik breng verzoening vanuit geweld. Ik breng licht vanuit de duisternis. Ik breng heling vanuit lijden. Het is Jezus die onze ongerechtigheid droeg. Hij droeg de straf die jij en ik verdienden. Een heilige God die zich mengt in een zondige wereld om redding te brengen. Waar bent u, God? Hoort u mij wel? Ziet u mij wel? Ziet u wel hoe uw kinderen soms moeten lijden? Ook soms alleen maar diep van binnen in het hart, misschien niet zichtbaar voor de buitenwereld. Jazeker, zegt God. Ik zie het. En ik kan als volmaakte hoge priester meevoelen met alle zwakheden. Kijk maar naar het kruis. Ik hou me aan mijn woord. Ik ben trouw aan mijn belofte. Je kunt me vertrouwen, je kunt me gehoorzamen, je kunt op me bouwen. Wacht nu maar op mij, kijk nu maar naar mij, verwacht het nu van mij. Habakuk moest van God ter verantwoording roepen met zijn waaroms. Uiteindelijk uitkomen bij: Heer, ondanks de misère waar we in zitten, ik vertrouw u. Wij als gemeente kunnen terugkijken. Heer, ik vertrouw u. Kijkend op het kruis weet ik, u bent trouw. En de belofte van het Oude Testament dat Jezus zou komen om te sterven aan een kruis, dat is ja en amen geworden. En weet ik ook voor de toekomst, hij zal terugkomen. Habakuk is er nog niet helemaal. Hij zit nog in zijn waarom vragen. Maar ik heb al gezegd, God is met zijn hart bezig. En uiteindelijk zal die uitkomen. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere, is mijn kracht. Daar komt hij uit. Daar komt hij uit. Daar mag jij vandaag al uitkomen. Ziende op het kruis. De Heere, Heere, is mijn kracht. Hij is mijn vreugde. Ik zie het. Hij heeft mijn zonde weggedaan. Thomas Goodwin, een 17e-eeuwse Puriteinse predikant, schreef eens hoe hij een vader en een zoon over straat zag lopen. Plotseling tilde de vader de zoon op, omhelste hem, knuffelde en kuste hem en zei tegen de jongen dat hij van hem hield. Een minuutje later zette hij de jongen weer op de grond. Was het jongetje meer zoon toen de vader hem in zijn armen hield dan toen ze samen op straat liepen, vraagt hij zich dan af. Objectief en juridisch gezien was er geen verschil. Maar subjectief gezien en qua ervaring maakte het alle verschil van de wereld. In zijn vaders armen ervoerde jongen zijn zoonschap. Als iemand zo almachtig is en je op zo'n manier lief heeft, dat hij zich zo in jou verheugt, dat hij jou gered heeft, vergeven heeft, nooit meer zal laten gaan. En uiteindelijk brengt in de volmaaktheid van zijn heerlijkheid om altijd bij hem te zijn. Als dat waar is, als dat waar is, en als je je zo door de Vader laat omarmen en zijn liefde daadwerkelijk gaat zien in zijn Zoon Jezus Christus, dan is deze vader met een hoofdletter te vertrouwen. Ondanks je vragen, ondanks soms je waaroms, ondanks je worstelingen, je weet waar je naartoe moet. Je mag ze uitspreken naar de vader, die liefdevol naar je omziet en zegt: maar mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, wat heb ik allemaal niet voor je gedaan? Ik heb mijn zoon aan jou geschonken. Tot redding. Ja, kijk eens, het is van lijden naar glorie gegaan. Dat kan ook in jouw leven zo zijn, van lijden naar glorie. Maar de glorie zal aanbreken. Is het niet nu? Dan in de heerlijkheid, voor eeuwig bij deze Heer Jezus Christus te zijn. Amen. Zal ik afsluiten met gebed? Ja? Zullen we samen danken? Spreek eerst je eigen hart naar de Heer uit. Daarna zal ik afsluiten. Vader, wat is het toch wonderlijk dat een geschiedenis zo'n 600-700 jaar voor Christus zo actueel is in onze dagen. We zeggen u zo dank voor uw woord. Heer, dat uw woord tot op de dag van vandaag laat zien wie u bent. Heer, u bent de kenner van ons hart. Heer, u kende de worstelingen van Habakuk en u kent onze vragen. Onze worstelingen, onze waaroms. Heer, u weet ook hoe de toekomst er voor ons uit zal zien, persoonlijk, maar ook met ons land. Heer, wil u zo bidden dat we ons hart iedere keer weer tot rust kunnen brengen bij een genadige vader, een liefdevolle vader, die er alles aan gedaan heeft om ons terug te brengen bij hemzelf. Wat een wonder van uw genade, dat uw zoon voor ons die weg gegaan is. Tot redding en eeuwig heil. Heer, dat past ons bescheidenheid, dan past ons ook eerbied, dan past ons om u te aanbidden door onze worstelingen heen. Heer, wil u zo bidden dat, zoals we hier zitten, u bent de kenner van ons eigen hart. Heer, dat we u zullen vasthouden in alles wat er gebeurt, aan vragen, maar ook aan lijden. Heer, dat we weten dat in die vragen en in dat lijden u tot uw doel en tot uw glorie komt. Heer, daar willen we op vertrouwen. Zodat we uiteindelijk ook kunnen zeggen, maar de Heere is mijn kracht. Gaat u zo met ons mee, help ons, Heere. En kom ons in uw genade en uw liefde tegemoet. Zodat we kunnen genieten en ons verheugen in wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. We bidden het in die heerlijke naam van uw Zoon, de Heere Jezus. Amen.